Welkom bij aflevering 7 van de podcast Overleven met ARFID. In deze podcast deel ik informatie over de eetstoornis ARFID, wat staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, oftewel vermijdende voedselinnamestoornis. De eetstoornis die met recht het ondergeschoven kindje onder de eetstoornissen wordt genoemd, want nog altijd is deze eetstoornis erg onbekend bij zorgverleners en worden er nog steeds patiënten van het kastje naar de muur gestuurd zonder de juiste hulp te krijgen. Om ARFID meer bekendheid te geven, heb ik de boeken Overleven met ARFID en Thijs lust geen ijs geschreven. Daarnaast schrijf ik artikelen over ARFID en deel ik informatie via deze podcast. Voordat ik het hoofdstuk van deze week ga voorlezen, wil ik enkele wist je datjes met jullie delen. Want wist je dat ruim 280.000 mensen in Nederland ARFID hebben, maar liefst 150.000 kinderen en 130.000 volwassenen hebben ARFID? Wist je dat ARFID een psychiatrische aandoening is en het hierbij niet gaat om verwende kinderen die voedsel weigeren vanwege een gebrek aan opvoedskills van ouders, zoals vaak wordt gedacht? Wist je dat veel ARFID-patiënten niet weten dat zij deze eetstoornis hebben en in stilte lijden? Zij schamen zich zo erg voor hun afwijkende eetgedrag dat zij hier met niemand over durven te praten. Ook zijn er nog steeds veel ouders die bang zijn dat zij iets verkeerd hebben gedaan tijdens de opvoeding. Hierdoor durven zij hun zorgen met niemand te delen en tobben zij in eenzaamheid verder. Door het delen van informatie over ARFID kunnen wij deze patiënten en hun ouders bereiken en hen erop wijzen dat zij hulp kunnen krijgen en er niet alleen voor staan met hun zorgen. Wist je dat gewicht niks zegt over de ernst van deze eetstoornis en dat er zelfs ARFID-patiënten zijn die obesitas ontwikkelen? Wist je dat er ARFID-patiënten zijn die ten onrechte de diagnose anorexia hebben gekregen en hierdoor een verkeerde behandeling ondergaan? En tot slot, wist je dat veel ARFID-patiënten geen hongerprikkel ervaren en hierdoor de dooddoener geen kind hongert zichzelf uit, hij of zij gaat vanzelf wel weer eten, niet opgaat bij kinderen met ARFID? Ik hoop door het delen van feiten en het weerleggen van fabels misvattingen en onwetendheid rondom ARFID weg te nemen en ouders van patiënten en zorgverleners informatie over ARFID te geven. Dan nu naar het hoofdstuk dat ik in deze podcast wil behandelen, hoofdstuk 7, waarin kinderarts Berbe Paas aan het woord komt. Zij is sinds 2016 lid van het multidisciplinair pediatrisch eetteam van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Dit team ziet verschillende soorten kinderen met voedingsproblemen en houdt zich bezig met evaluatie van de voedingsproblemen, diagnostiek en advies voor behandeling. Ik lees nu eerst het hoofdstuk voor en ga daarna in gesprek met dokter Paas. Berbe Paas is sinds 2016 als kinderarts verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en is lid van het multidisciplinair pediatrisch E-team. Dit E-team bestaat uit een psycholoog, een maatschappelijk werker, een diëtist en een kinderarts, vertelt Berbe. Elk lid van ons E-team bekijkt de voedingsproblematiek vanuit het eigen vakgebied en als team brengen wij deze informatie samen en kijken we wat verder nodig is. Daarnaast overleggen we laagdrempelig met een MDL-kinderarts, logopedist en KNO-arts. Het E-team is verbonden aan het Academisch Kinderziekenhuis, waardoor zij vooral kinderen met voedingsproblemen zien, waarbij ook medische problemen een rol spelen. De kinderen zijn veelal bekend met medische aandoeningen, legt Berbe uit. Het kan ook zijn dat de voedingsproblemen zo ernstig zijn dat ze lichamelijke problemen geven, zoals slecht groeien, waardoor kinderen afhankelijk zijn van medische drink- of sondevoeding. Begin 2020 startte het E-team met een gezamenlijke poli in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hierbij zijn kind en ouders gedurende een dagdeel op een speciale poli aanwezig. De verschillende leden van het E-team komen één voor één langs om elk vanuit haar eigen vakgebied, over de voedingsproblemen te praten en een beeld te vormen van de voedingsproblemen en de factoren die hierbij een rol spelen. Aansluitend aan deze poli heeft het E-team een overleg en wordt er een plan van aanpak gemaakt en een advies uitgebracht. Voorheen waren er losse afspraken bij de leden van het E-team en duurde het traject vaak lang. Deze manier van werken is voor zowel ouders als patiënten, maar ook voor ons als E-team, efficiënt en fijn. Het E-team heeft onderling duidelijke afspraken gemaakt wie welke vraag aan ouders en patiënt stelt, zodat ouders het verhaal niet meerdere malen hoeven te vertellen. Als kinderarts richt ik mij dan ook alleen op het medische stuk en vraag ik onder andere of er bijvoorbeeld sprake is van spugen of ontlastingsproblemen. En onderzoek ik de algehele gezondheid van het kind. Ik kijk het kind goed na en soms is aanvullend onderzoek nodig. Zoals bijvoorbeeld onderzoek in bloed, urine of ontlasting, maar ook bijvoorbeeld radiologisch onderzoek van de buik. De psycholoog, zie hoofdstuk 14 van het boek en de maatschappelijk werker van het E-team, kijken meer naar de ontwikkeling en het gedrag van het kind en de omstandigheden van het gezin waarin het kind opgroeit. De diëtist richt zich vooral op het voedingsschema en de groei. Als het E-team naar een kind met een voedingsprobleem kijkt, wordt allereerst onderzocht waar dit voedingsprobleem vandaan komt en welke factoren hieraan ten grondslag liggen. Het is heel belangrijk om de oorzaak van het ontstaan van de voedingsproblematiek te achterhalen, zodat we het juiste advies kunnen uitbrengen. Is een voedingsprobleem ontstaan door bijvoorbeeld een medisch probleem of het gevolg van angst en we richten de behandeling daar niet op, dan zal deze behandeling mogelijk niet goed slagen. Voedingsproblemen zijn vaak het gevolg van een combinatie van factoren. Het E-team maakt regelmatig gebruik van biopsychosociaal model, BPS, om de verschillende factoren in kaart te brengen en aan ouders uit te leggen. Biologische, lichamelijke ziekten of beperkingen, psychologische, kindfactoren zoals gedachten en gedragingen en sociale, gezin en omgeving. Factoren kunnen een rol spelen in het ontstaan van voedingsproblemen, maar veelal ook in het onderhouden van voedingsproblemen. Het E-team ziet voornamelijk kinderen die vanwege lichamelijke problemen te maken hebben met voedingsproblematiek. Bij ons komen bijvoorbeeld kinderen met aangeboren hartafwijkingen, nierproblemen en kinderen die prematuur zijn geboren en nooit op een normale manier hebben leren eten, legt Berwe uit. Deze kinderen hebben veelal een ervaringsgebrek op voedingsgebied. Ook andere medische problemen kunnen een rol spelen, zoals terugkerende infecties, problemen met de ontlasting, kou, slikproblemen of achterblijvende ontwikkeling. Er kan bij deze kinderen ook sprake zijn van angst of trauma's door wat ze in het verleden hebben meegemaakt, weet Berbe. Bij sommige kinderen spelen ook problemen op het gebied van het gedrag een rol. Ouders geven vaak aan belast te zijn door de medische en voedingsproblemen. Ze maken zich zorgen of hun kind ooit nog gaat eten. Ook hebben ze vaak al van alles geprobeerd, maar zonder succes. Lichamelijke oorzaken kunnen soms de aanleiding zijn geweest voor het ontstaan van voedingsproblemen, maar door negatieve ervaringen en ervaringsachterstand bij het kind en belasting en zorgen bij ouders blijven de voedingsproblemen bestaan, ook als de lichamelijke problemen mogelijk verholpen zijn. Daarom kijken we als E-team vanuit verschillende invalshoeken naar de voedingsproblemen en welke factoren hier een rol in spelen en stemmen we onze adviezen en behandeling hierop verderop af. Een angstige ervaring met het eten kan ervoor zorgen dat ARFID ontstaat, legt Berbe uit. De afkorting ARFID staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. In het Nederlands samengevat betekent dit dat er sprake is van een vermijdende, restrictieve voedselinnamestoornis. Berbe is blij dat de diagnose ARFID in 2013 werd toegevoegd aan de DSM-5. Deze diagnose opent deuren en het geeft ons daarnaast mogelijkheden om richting de patiënt en zijn of haar ouders duidelijk te maken waar de eetproblemen van het kind vandaan komen. De DSM-5 is een psychiatrisch handboek en vanuit die invalshoek is destijds de diagnose ARFID tot stand gekomen. In hoofdstuk 3 en 4 werd uitgelegd dat er voornamelijk is gekeken naar de psychologische oorzaken van ARFID en dat deze oorzaken vervolgens zijn onderverdeeld in 3 subtypes. Het subtype waarbij de hongerprikkel ontbreekt, het type dat is ontstaan vanwege een onderliggend trauma en het subtype dat is ontstaan door een verstoorde prikkelverwerking, zoals bij autisme. Berber geeft echter aan dat niet alle kinderen met ARFID zijn onder te verdelen in deze subtypen. Veel van de kinderen die wij hier zien, hebben door onderliggende medische problemen nooit leren eten. Bij deze groep kinderen speelt ervaringsachterstand een belangrijke rol. Daarnaast zijn er kinderen die door technische, logopedische, vaardigheden voedingsproblemen hebben ontwikkeld. De subgroepen zijn bij deze kinderen minder van toepassing, maar de hoofddiagnose ARFID kan wel degelijk worden toegepast. Selectief eten bestaat al jaren en ook de specialistische behandelingen bestaan al langer dan de diagnose. Maar door de komst van de diagnose ARFID is er een naam aan dit selectief eetgedrag van kinderen gegeven. Ik merk dat er steeds meer aandacht voor dit selectieve eetgedrag is gekomen en dat de diagnose ARFID erg helpend is geweest in dit proces. Afhankelijk van welke factoren een rol spelen bij de voedingsproblemen, wordt bepaald welke adviezen en aanpak nodig is. Een deel van de kinderen met eetproblemen wordt door het eetteam zelf behandeld, maar een deel van de kinderen wordt ook doorverwezen voor verdere behandeling. Als eetteam kunnen wij begeleiding aanbieden vanuit 1 of meerdere disciplines, vertelt Berbe. Dit kan bijvoorbeeld dieetadvies vanuit de diëtist zijn of een verwijzing naar een logopedist als er sprake is van ervaringsachterstand of slikproblemen. Daarnaast kan maatschappelijk werk ouders begeleiding bieden of hen verwijzen voor verder pedagogische of psychologische begeleiding. Als het tijdens de intake duidelijk wordt dat de eetproblemen zijn ontstaan door een traumatische ervaring, dan kan het kind en of ouders ook traumabehandeling door de psycholoog krijgen. Bij prikkelverwerkingsproblematiek kan ook een ergotherapeutische aanpak zinvol zijn. Regelmatig wordt een combinatie van meerdere behandelingen of adviezen gegeven en opgestart. Aan jonge kinderen die afhankelijk blijven van zondevoeding, zonder dat er nog medische problemen spelen, bieden wij als eetteam soms een behandeling in de vorm van een klinische hongerprovocatie aan. Tijdens een opname volgens een vaste aanpak leren deze kinderen door middel van een hongerprikkel weer te eten. Bij ernstige of zeer langdurige voedingsproblemen, waarbij soms eerdere behandeling niet zinvol is geweest, worden kinderen ook verwezen voor meer gespecialiseerde of intensieve behandeling, zoals geboden kan worden door een eetteam bij een revalidatiecentra of SAI-centra. Bij sommige kinderen speelt naast de voedingsproblemen ook andere lichamelijke, psychische of ontwikkelingsproblematiek een rol en is hulpverlening op deze gebieden soms eerst nodig voordat een meer gericht aanpak van het voedingsprobleem volgt. Dit wordt dan ook met ouders en kind besproken en afgestemd. Als kinderarts blijf ik soms kinderen volgen om te zien hoe het gaat tijdens de verdere behandeling en houd ik in de gaten of het goed blijft gaan. Als een kind al een arts in eigen regio heeft, kan dit ook gebeuren door deze arts. Dit stem ik dan af met de ouders en betrokken arts. Het eetteam ziet kinderen uit de regio Utrecht, maar ook van ver daarbuiten. Berber zou het liefst zien dat een kind in zijn eigen omgeving op de juiste wijze behandeld kan worden. Helaas lopen we momenteel nog regelmatig aan tegen een gebrek aan kennis op het gebied van ARFID bij veel reguliere hulpverlening. Het is soms een lange zoektocht om de juiste hulp voor een patiënt te vinden. We willen als eetteam in samenwerking met ouders tot de beste keuze voor het kind komen, vertelt Berbe. Zonder de hulp van ouders kunnen wij niks bereiken bij een kind. Daarom is het heel belangrijk dat zij achter het advies staan dat wij als eetteam uitbrengen. en dat zij bereid zijn om mee te werken aan een eventuele behandeling voor hun kind. Ouders zijn onderdeel van het team dat nodig is in de aanpak van het voedingsprobleem. Gelukkig zijn de meeste ouders erg gemotiveerd om aan de slag te gaan, besluit Berber haar uitleg. Naast haar werkzaamheden als kinderarts in het WKZ werkt Berber Paas 1 dag per week vanuit haar rol in het E-team als arts bij zijcentra, waarbij zij verantwoordelijk is voor de medische zorg van kinderen die daar in behandeling zijn. Einde van hoofdstuk 7. Ik ga nu in gesprek met Berber Paas om na te praten over dit hoofdstuk en wat zij hierin heeft verteld. En ik ben benieuwd of er op dit moment nog nieuwe ontwikkelingen zijn. En zal haar hiernaar vragen. Ja, goedenavond, met Rita Maris. Hallo.
Hallo.
Hi, fijn dat je met de wortel staan.
Ja,
zeker. Ja. Hey, ik heb net jouw hoofdstuk voorgelezen. Tenminste, het hoofdstuk waarin het interview dat ik destijds met jou had aan het woord aan de beurt was. En ik ben heel erg benieuwd of er sinds ons gesprek nog nieuwe ontwikkelingen zijn geweest op het gebied van ARFID bij jullie op de poli. Dat er nieuwe inzichten zijn of nieuwe informatie of ontdekkingen op dit gebied?
Ik denk niet dat er heel veel hele specifieke nieuwe ontwikkelingen zijn. Ik denk wel dat het dat er steeds meer aandacht is voor voedingsproblemen. En dat zie ik zowel vanuit de gezondheidszorg, maar ik zie het ook gewoon vanuit de landelijke media, dat er wel steeds meer aandacht voor is. Dus E-team zijn we ook wel continu bezig om toch te kijken, hè, waar kunnen we de zorg eigenlijk verder verbeteren. Dus dat is wel een proces wat continu wel bezig is. Maar het is niet erin dat er nou hele grote nieuwe doorbraken of inzichten zijn.
Nee. Oké, want is er sprake van een toename van ARFID-patiënten of is dit stabiel gebleven in het afgelopen jaar?
Ik denk landelijk gezien dat er in principe niet een toename is van het aantal ARFID-patiënten. Ik denk wel dat er door de toenemende aandacht die ervoor is, dat patiënten wel beter in beeld zijn. Dus dat mensen zich meer bewust van zijn dat een afwijkend eetprobleem tot problemen kan leiden. En als E-team zien we wel dat er in de loop van de afgelopen jaren dat ze steeds meer kinderen zien. Dus dat we ook steeds meer verwijzingen krijgen. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat je op een gegeven moment als E-team ook makkelijker vindbaar bent, zowel voor collega artsen, maar ook voor andere hulpverleners en ook voor ouders die steeds beter daarin denk ik de weg weten te vinden. Dus we ook echt wel verwijzingen krijgen op verzoek van ouders via bijvoorbeeld een huisarts.
Oh, fijn. Mooi is dat. Dat je daar toch een verschuiving in ziet en dat het toch meer bekendheid krijgt. Ja.
Ja.
Ja, want ik hoorde gisteren dat er sprake van is om de capaciteit van het E-team te vergroten. Klopt deze informatie en kun je al iets over deze plannen vertellen?
Ik weet niet waar je de informatie vandaan hebt, maar dat klopt in principe niet.
Nee.
We hebben als E-team, zien wij nu 1 keer per maand, hebben wij echt een gezamenlijke poli, waarin een aantal nieuwe patiënten zien. En daarnaast zien we ook wel buiten de gezamenlijke poli om kinderen met voedingsproblemen. Soms zie ik ze als kinderarts alleen, soms zie ik ze ook wel gezamenlijk met een van de andere leden van het E-team. Maar dat is wel een beetje de capaciteit die we als groep hebben. Mm-hmm. En dat maakt ook dat we als E-team, dat hebben we eigenlijk altijd al wel gehad, maar ook nu nog steeds wel zeggen. De focus bij ons op E-team in het WKZ ligt toch op de kinderen met complexe voedingsproblematiek, waarbij vaak ook wel medische problemen oorzaak zeg maar, hebben in de voedingsproblemen. Of dat de voedingsproblemen leiden zeg maar, tot medische problemen. En als academisch ziekenhuis ja, willen we ons toch wat meer... Ja, we hebben ons daar altijd al op gericht en willen we dat eigenlijk ook wel zeg maar, blijven doen. Dus daar nou, maken we wel bepaalde selecties in voor welke kinderen zien we dus hè, in de complete groep. Hè. Dus kinderarts, diëtist, psycholoog en maatschappelijk werk. En waar ook een naast een levenarts en een logopedist nog bij aansluit. Ja, daar maken we echt wel een selectie in.
Ja.
En naast ja, zie ik, maar zien ook andere collega's kinderartsen, zeker ook een heleboel kinderen met voedingsproblemen. Maar die zien we wat minder dan als volledige groep.
Okay.
En ik denk ook dat goed is. Want mm-hmm. Ik denk ook niet dat ieder kind met een voedingsprobleem per se altijd hè, door een heel multidisciplinair team gezien hoeft te worden. Maar wat we wel doen met eten is dat we natuurlijk laagdrempelig gewoon ook meedenken met ja, andere hulpverleners, zowel vanuit het WPZ zelf, maar ook wel ja, van daarbuiten, dat we echt wel regelmatig benaderd worden om steeds mee te denken.
Oké, dus ja, de informatie die ik hoorde, dat was dan meer gericht op een verdubbeling van het aantal patiënten. Dat jullie gaan proberen dat jullie dat aankunnen als E-team. Maar dat is dus niet op juiste informatie gebaseerd.
Nee, dat denk ik niet.
Nou ja, dan hebben we dat gelijk weerlegd. Dus dat is ook ja, wel jammer, want het zou natuurlijk misschien wel nodig zijn of is dat niet zo? Moeten jullie nog veel mensen lang laten wachten, veel kinderen, of valt dat nog mee bij jullie qua wachttijd?
Ja, dat wisselt een beetje. Toevallig ben ik vandaag weer eens even bezig geweest met, ja, we noemen dat dan triage. Dus dat je gaat kijken naar nou, waar plannen we patiënten in. Zijn dat nou kinderen die ik inplan voor de poli? Of zijn dat kinderen die ik toch zelf als kinderarts ga zien? Of hè, waar eventueel collega's van mij ook iets in kunnen betekenen? En ja, daarin ben je soms ook het ene moment wat kritischer dan het andere moment. Als je weet dat de polies voor de komende tijd vol zitten, ja, dan zal je toch ook op een andere manier proberen ja, goede zorg zeg maar, te leveren. Ja. Dus ja, en dat fluctueert wel een beetje in de loop van de tijd. Dus dat blijft wel lastig.
Ja.
Kijk, en nogmaals, ja, wij focussen ons echt wel als ziekenhuis op die wat complexere zeg maar, voedingsproblematiek. Dus een heel deel van de kinderen ja, zijn eigenlijk al of, bij ons in het WKZ al bekend bij andere kinderartsen. Of het zijn verwijzingen die via andere kinderartsen in omliggende ziekenhuizen komen. Maar die graag toch ja, echt gebruik willen maken van de expertise, omdat het ja, de problematiek toch vrij complex is.
Ja. En je vertelde vorig jaar dat het E-team te maken had met coronamaatregelen en daardoor het carousel waarin, dat las ik net voor in het hoofdstuk, dat carousel van specialisten, dat het tijdelijk niet meer ingezet kon worden. Nou, het lijkt erop dat het nog niet zo heel veel verbeterd is qua coronamaatregelen op dit moment, of tenminste verbeterd, dat er al wat wijzigingen mogelijk zijn. Klopt dat? Of hebben jullie hem inmiddels wel weer in gebruik?
Ja, nee, de poli is al best wel lang weer in gebruik. Dus ja, zeg maar, de echte lockdown in het ziekenhuis en wat we aan zorg zeg maar, hebben afgeschaald, is echt maar voor een paar maanden gelukkig maar geweest. Dus eigenlijk al vanaf vorige zomer zijn we weer volledig poli's aan het draaien. En eigenlijk heel veel zorg in een nieuwe kinderziekenhuis gaat gelukkig gewoon door. En dus ook onze eetpolie. Ja,
en dat is fijn. Ja, joh. Hey, en je vertelde dat de subtypen die er bij ARFID zijn, het subtype waarbij de hongerprikkel ontbreekt, het type dat is ontstaan vanwege een onderliggend trauma en het subtype dat is ontstaan door een verstoorde prikkelverwerking, zoals bij autisme, niet toereikend zijn om alle ARFID-patiënten onder te scharen. Wat zou jouw advies zijn? Hoort hier een toevoeging bij in de DSM-5? Nu blijkt dat het bij ARFID niet enkel gaat om psychische problemen die het ontstaan kunnen veroorzaken, maar ook lichamelijke oorzaken. Want het DSM-5 is natuurlijk meer gericht hè, voor psychologen, psychiaters en jullie zijn meer op het medisch vlak bezig. Zou er een toevoeging bij kunnen wat jou betreft?
Nee, ik denk eigenlijk dat het ding nodig is. En ja, kijk, het DSM-5 is inderdaad een, ja, zeg maar, psychiatrisch handboek. En daar is ARFID sinds een aantal jaar dus echt een diagnose in geworden. Maar er worden ook andere eetstoornissen en veel bredere psychiatrische problematiek nog omschreven. En de indeling die gemaakt is, is ook gebaseerd eigenlijk op de verschillen op basis van de psychologische kenmerkingen en de veranderingen die rondom het eetgedrag zeg maar een oorzaak hebben. Dus ik denk op zich dat de indeling binnen de DSM-5 gewoon heel passend is. En als eten maken wij ook wel gebruik van die indeling, maar het is ook een indeling die we niet per definitie zeg maar nodig hebben om eigenlijk gewoon goed naar eetproblemen bij kinderen te kijken. En wat we als eten doen is dat we de voedingsproblemen eigenlijk zo goed mogelijk in beeld proberen te brengen en te kijken welke factoren eigenlijk een rol daarin spelen. En hoe we dat doen, en dat is ook iets wat ik in het hoofdstuk vertel, is dat we daar gebruik maken van wat wij noemen het biopsychosociaal model. En dat is eigenlijk een model waarin je gaat kijken naar welke factoren spelen nou eigenlijk een rol in het ontstaan zeg maar, van klachten. En in dit geval dan voedingsproblemen. En je ziet dan vaak dat die toch het gevolg zijn echt van een combinatie van meerdere factoren. Zowel op lichamelijk vlak, dus het biologische vlak, als het psychologische vlak. En dan moet je eigenlijk denken aan het psychologische vlak is alles wat met voelen, denken en doen te maken heeft. En het sociaal vlak, en dat is dus eigenlijk de omgeving van het kind. Dus het gezin, maar ook vrienden bij je oudere kinderen of school. En op al die gebieden kunnen factoren zijn die eigenlijk een rol spelen in het ontstaan van voedingsproblemen. En we weten eigenlijk heel goed van alle kinderen die we zien dat dat dus vaak niet één factor is, maar dat het echt meerdere factoren zijn die als combinatie dan eigenlijk aan de basis liggen van die voedingsproblemen. En dat die factoren ook vaak weer van invloed op elkaar zijn en elkaar ook juist wel weer eigenlijk kunnen versterken. En dus vaak dat niet een lichamelijke oorzaak, vaak eigenlijk helemaal niet op zichzelf staan, zeg maar, de oorzaak is van het voedingsprobleem. Dus een subtype, puur gericht zeg maar, op een indeling van een lichamelijke oorzaak, denk ik, is dan ook niet zo heel erg van toegevoegde waarde.
Want jij zegt eigenlijk, meestal komen die lichamelijke gevolgen doordat zij ARFID hebben.
Nee, dat kan. Maar ik denk dat het veel vaker is dat er lichamelijke problemen zeg maar zijn. En dat die lichamelijke problemen eigenlijk een verstoring zeg maar geven hoe en als kind maak je natuurlijk vanaf geboorte dat je echt een stuk ouder bent, maak je allerlei stappen mee in zeg maar de ontwikkeling van een eetpatroon. En als je ziek bent op die jonge leeftijd, dan kunnen daar allerlei verstoringen zeg maar, in optreden, waardoor kinderen eigenlijk nooit goed leren eten of drinken of negatieve ervaringen zeg maar, opdoen. En dan ontstaat er een patroon van voedselweigering of het niet kunnen of het nooit gekund hebben, het niet geleerd hebben. Terwijl als ze ouder zijn, sommige vaardigheden ook weer moeilijker kan leren. En dan kan soms bijvoorbeeld een lichamelijke oorzaak ondertussen wel verholpen zijn, of dat je minder last ergens van hebt. En dat is de ziekte, de aandoening die je lichamelijk zeg maar, hebt, waar eigenlijk veel minder nog een rol speelt. Maar omdat het wel een verstoring eigenlijk heeft gegeven in het aanleren van hoe eten en drinken gaat, dat daarmee niet vervolgens eigenlijk die voedingsproblemen dus gaan verdwijnen. En dat je dan dus eigenlijk ook weer veel meer moet gaan kijken naar voor welke psychologische en welke sociale factoren spelen dan wel nog een rol daarin. En wat kan je daar eigenlijk in doen? En dat is ook waar die subtypes een beetje meer naar gaan kijken. Dus in die zin is het wel een indeling denk ik die bruikbaar is. Maar ik denk niet dat het per definitie nodig is om hem altijd op die manier zeg maar, te gebruiken. En als eten kiezen wij de vorm eigenlijk veel meer te kijken naar welke factoren denken we dat er een rol heeft. Omdat je vervolgens eigenlijk naar die factoren vaak wil gaan kijken in waar kunnen we kijken naar een oplossing of een aanpak van de voedingsproblemen.
Want nou sprak ik bijvoorbeeld een moeder en zij vertelde mij dat zij ernstige longontsteking kreeg. Dat was al in 2015. Het leek een beetje op COVID-achtig verschijn. Wat ze vertelde, ze kreeg griep, ernstige longontsteking, moest aan de beademing, werd in coma gebracht en ze was op dat moment 26 weken zwanger. Ze is 10 weken in coma geweest en Toen ze daar 10 dagen lag, is haar baby via een keizersnede eruit gehaald met 28 weken. Dus met haar ging het heel slecht. Zij lag langdurig aan de beademing. Maar ook het kindje lag langdurig aan de beademing. En wat zij vertelde toen ze uiteindelijk weer bijkwam, dat zij opnieuw moest leren eten. Dat de structuur er tegen stond, dat de smaken ontzettend scherp aanvoelden in haar mond. Dat ze weinig kon verdragen, dat ze heel snel misselijk was. En dat ze daardoor haar kind, die dus ook door langdurig opgenomen te zijn geweest in het ziekenhuis, zonder voeding te hebben gekregen en aan de beademing te hebben gelegen, ook ARFID heeft ontwikkeld. Dat zij haar kind daardoor zo goed kan begrijpen. Bij haar is het goed gekomen, maar zij zegt, ik begrijp helemaal precies wat zij voelt, doordat ik het zelf heb meegemaakt. Ik vond het wel een interessant verschijnsel dat zij dus als volwassene meemaakt wat kleine kinderen dus meemaken die te vroeg geboren worden en die daardoor ARFID ontwikkelen. Want het gaf eigenlijk een inkijkje hoe je dat dus eigenlijk ervaart. Hè? Want een volwassene kan dit natuurlijk beter onder woorden brengen. Maar jij vertelde ook dat ook een grote oorzaak kan zijn voor kinderen om ARFID te ontwikkelen.
Ja, zeker. Want, we zien best wel regelmatig kinderen die zo extreem vroeg zijn geboren en dus lang in het ziekenhuis hebben gelegen, lang bijvoorbeeld inderdaad beademd zijn geweest, of die veel problemen van hun darmen hebben gehad doordat ze te vroeg zijn geboren. En allemaal factoren die echt wel van invloed zijn op hoe een eetontwikkeling normaal gesproken hoort te verlopen. En je ziet dan dus dat kinderen lichamelijke oorzaken hebben, waardoor dat ze eigenlijk heel lang ook door de medische problemen, bijvoorbeeld geen voeding zelf hebben kunnen nemen. Zie je ook dat er vaak wat ervaringsachterstand staat. Soms zijn er kinderen die heel veel negatieve ervaringen in het mondgebied hebben. En dat zijn allemaal factoren die een rol inderdaad spelen. En ik denk dat ook alweer een mooi voorbeeld is. Kijk, het is niet zo dat het vroeg geboren zijn alleen de oorzaak is van een voedingsprobleem bij deze kinderen. Want er zijn ook kinderen die te vroeg worden geboren en die misschien minder voedingsproblemen hebben als ze wat ouder zijn en toch gewoon bepaalde stappen wel hebben kunnen maken en eigenlijk later een heel normaal eetpatroon hebben. Terwijl andere kinderen die misschien net zo vroeg zijn geboren, maar misschien toch net wat andere ervaringen hebben gehad op het gebied van leren eten, wel voedingsproblemen blijven houden. En dat maakt dus ook dat hier alleen de lichamelijke factor niet volledig verklarend is, maar het echt de combinatie vaak is en die bepaalt of je dus een voedingsprobleem ontwikkelt of niet.
Ja, want ik vond het interessant om te horen dat deze vrouw dus na zo langdurig aan de beademing te hebben gelegen en aan de hart-longmachines, dat zij daardoor eigenlijk de spieren in de mond niet meer kon gebruiken. Dus ze moest helemaal opnieuw leren kauwen. En ze moest ook weer wennen aan alle smaken. En die smaken, zegt ze, die waren heel anders dan voor die tijd. Die waren veel sterker. Het gaven veel meer prikkels. Dus ik kan me zo voorstellen dat kinderen die helemaal nog nooit hebben leren kauwen, daar nog meer problemen mee hebben. Dus ik vond het wel een eye-opener. Dat het dus ook bij volwassenen kan gebeuren die zoiets hebben meegemaakt. En er zijn er natuurlijk best heel veel momenteel.
Ja.
Dus ik ben ook benieuwd of daar nieuwe volwassen ARFID-patiënten door ontstaan. Maar daar heb ik nog niks over gehoord. Maar ik kan het wel zo voorstellen.
Wat je ook wel ziet. Kijk, ik denk dat van de ARFID-patiënten een relatief grote groep echt wel vanaf jonge leeftijd voedingsproblemen heeft. Dus als je goed gaat uitvragen van hoe is het eten vanaf geboorte gegaan. En hoe is het met de introductie van de bijvoeding en later vaste voeding gegaan? Dan zie je vaak toch al dat daar wel een bepaalde basis vaak ligt aan de problemen. Maar er zijn soms ook wel kinderen die eigenlijk ook waarschijnlijk de eerste paar jaar helemaal geen voedingsproblemen hebben gehad. Maar soms ook op oudere leeftijd een vervelend incident hebben gehad met verslikken of inderdaad een operatie in het mondgebied of je kan van alles voorstellen, maar een negatieve ervaring hebben opgedaan op het gebied van het eten. En dan dus ook op latere leeftijd problemen kunnen ontwikkelen.
Ik had nog een vraag over wat een ouder nou kan doen als ze bij de huisarts komen en de huisarts neemt de klachten eigenlijk niet serieus en wil het kind niet doorsturen naar een kinderarts. Zonder verwijsbrief kan je namelijk geen kant op.
Nee, Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk een beetje hoe het Nederlandse zorgsysteem in elkaar zit. En ergens denk ik ook dat dat ook wel een goede manier is. Hè, het is natuurlijk dat je in Nederland inderdaad niet terecht kan bij een kinderarts zonder een verwijzing. Maar ik denk ook dat er in Nederland gelukkig ook wel heel veel huisartsen, maar ook consultatiebureauartsen of jeugdartsen zijn, die echt wel een goede inschatting kunnen maken. Hè, hoe erg de problemen zijn en of er wel of niet een reden zeg maar, is tot doorverwijzing. En natuurlijk hoor ik ook van ouders die zich niet altijd overal goed gehoord hebben gevoeld. Ik denk dat het heel belangrijk is als ouder, als jij zorgen hebt en je hebt toch het idee dat die zorgen niet verdeeld worden, hè, door de arts met wie je daarover praat, dat je dat toch zo goed mogelijk probeert aan te geven en het wel bespreekbaar te maken. En waarom heb jij wel zorgen en waarom heeft de arts die tegenover je zit die zorgen eigenlijk niet? En soms kunnen er best redenen zijn waarom die zorgen misschien toch minder ernstig zeg maar, zijn dat je dat als ouder inschat. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om dat gesprek aan te gaan. Hè, en toch bespreekbaar te maken waarom je zorgen hebt daarin. En als je je daarin echt niet gehoord voelt, ook dat denk ik moet je bespreekbaar maken. En misschien dan toch echt vragen of je wel een doorverwijzing bijvoorbeeld zou kunnen krijgen. Ik denk wel dat er best in Nederland voor de verschillende artsengroepen wel goede richtlijnen en informatiebronnen zijn. Ook wel steeds meer zeg maar, op het gebied van ARFID. En bijvoorbeeld een hele bekende site, thuisarts.nl. Dat is een website waar heel veel informatie over veel huisartsenzorg zeg maar, staat. Daar staat bijvoorbeeld ook echt een item over ARFID in. Het is dus wel een onderwerp dat denk ik steeds meer wel aandacht krijgt, maar voel je je niet gehoord, dan denk ik dat het belangrijk is ook om dat stukje echt bespreekbaar te maken met de arts bij wie je bent.
Want ik sprak een moeder en zij vertelde mij dat zij met haar selectief etende kind ook bij een kinderarts kwam, maar werd weggestuurd met een mededeling terug te komen als er sprake is van ondergewicht. Dat is nog steeds een misvatting die rondgaat, hè? Want herken je dit? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de misvatting dat ARFID met gewicht te maken heeft de wereld uit wordt geholpen?
Het is niet een item wat ik heel veel zeg maar, van ouders hoor. Dat daar zeg maar, het niet gehoord zijn in zit. En ik denk ook inderdaad, ik kan natuurlijk ook in het individueel geval het niet helemaal beoordelen of het een onjuiste zeg maar, inschatting is geweest of niet. Maar in principe staat gewicht is niet een voorwaarde om te mogen spreken van ARFID. Er kan sprake zijn zeg maar, van overgewicht, maar er zijn ook kinderen met selectieve voedingspatronen die juist overgewicht hebben, doordat ze echt een voorkeur hebben voor juist de hele calorierijke zeg maar, producten.
Ja.
En andere, wat ook in het boek natuurlijk goed staat omschreven is, naast het hebben, dus de hoofdcriteria is natuurlijk het hebben van selectieve dan wel restrictieve, dus dat je te weinig aanstelvoedingsproducten binnenkrijgt, maar dat het dus leidt tot dan wel ondergewicht, dan wel overgewicht kan zijn. Of dat je afhankelijk bent bijvoorbeeld van zondevoeding of van medische bijvoeding. En dan kan je gewicht misschien wel goed zijn, hè, maar dat is dan mede dankzij zeg maar, medische bijvoedingen. Ja, dus gewicht aan zich is niet een criteria om wel of niet zeg maar, van ARFID te kunnen spreken. In principe is dat denk ik iets wat wel overal goed staat omschreven. En als dat ergens genoemd is als criteria, dan denk ik toch dat daar misschien toch wat onvoldoende kennis of ervaring zeg maar, is. Anderzijds is het wel zo, hè, als je kinderen ziet met voedingsproblemen waarbij ook echt sprake is van ernstig ondergewicht, dat is vaak wel in het algemeen net een wat zorgelijke zeg maar, situatie. En dat je soms ook echt puur op het gewicht bijvoorbeeld bepaalde dingen moet gaan doen om ervoor te zorgen dat kinderen weer goed gaan groeien. Dat groeien natuurlijk heel essentieel is voor kinderen om dat te doen. Je groeit eigenlijk alleen maar in je kinderjaren. He, dus als je daarin door voedingsproblemen een achterstand gaat ontwikkelen in je lengtegroei, maar ook in je gewicht, ja, dan is dat soms heel lastig om dat later nog in te halen.
Ja, ja.
Als dat dus niet, zeg maar, speelt, dan zie je vaak wel dat je net wat meer ruimte hebt om soms te kijken van, hé, wat speelt er nou precies? Is er nou iets nodig? En wat is er dan nodig? Dus het biedt vaak net wel, nou, wat meer ruimte in als dat niet, zeg maar, zo is. En dat kan soms een reden wel zijn voor artsen om te zeggen van, nou, hè, ik begrijp dat er problemen zijn, maar de vraag is altijd of je daar direct iets mee moet doen. Of dat je soms natuurlijk toch door op de faculteit natuurlijk moet gaan afwachten of dingen toch niet ook vanzelf weer wat beter gaan.
Nou ja, wat ik vaak terughoor, ook in de Facebookgroep van Overleven met ARFID, is dat artsen zeggen, kom maar terug als je ondergewicht hebt of als hij ondergewicht heeft. En ik denk toch wel dat dat een misvatting is. Want ik dacht lange tijd dat het niet zoveel kwaad kon dat mijn zoon 3 keer per dag witbrood met hagelslag had. En was al lang blij dat tenminste wat eten inging. Maar toch, hè, tijdens de puberteit openbaarden zich lichamelijke problemen vanwege de tekorten die hij had opgelopen. En het waren echt ernstige tekorten. Dus dan word je aan de ene kant word je weggestuurd met de mededeling van, oh, maar er is nog geen sprake van ondergewicht, ziet er nog goed uit. Ja, daar kun je nog wel even mee wachten. Maar de andere kant wordt er zo eenzijdig gegeten dat er lichamelijke problemen onderhuids gaan optreden die je dus niet in de eerste instantie opmerkt. En het geval van mijn zoon was dat dan, doordat hij lichamelijke klachten kreeg, ontzettend moe werd, de trap niet meer op kon komen, steeds witter werd en alleen nog maar lusteloos op de bank lag. Dus hoe weet je ook als ouders wanneer je aan de bel moet trekken? Want ja, wij wisten dan, we hadden echt zoiets van, het klopt gewoon niet dat hij niks meer kan. Maar ja, dat zijn echt de vragen waar ouders mee zitten. Wat is nou het moment dat ik aan de bel moet trekken? Hoe kunnen wij dit nou zelf inschatten? Er wordt toch gegeten, wel eenzijdig, maar kan dat nou zoveel kwaad? En daar is nog veel gebrek aan kennis over.
Ja, maar kijk, ik denk dat het belangrijk is, om even terug te komen op het vorige punt. Kijk, gewicht is een factor waar je naar kijkt. Hè, maar dat is vaak niet het enige waar je als arts naar kijkt. Het is echt wel een combinatie van verschillende punten waar je naartoe kijkt om een inschatting te maken. Hoe ernstig is het voedingsprobleem? En heb je een reden om daar iets mee te gaan doen? Of heb je ook nog wel de ruimte om bijvoorbeeld toch nog even aan te kijken? Of anderzijds een afweging te maken, moet je iets heel intensiefs gaan inzetten als je een aanpak gaat doen? Of zou het ook iets minder intensief, zeg maar, kunnen? En dat hangt van een heel aantal factoren vaak af waar je naar kijkt. En gewicht is daar een onderdeel van. Maar het is niet, zeker niet, zeg maar, alles bepalend. Om even een stukje terug, zeg maar, te komen op het, het korte. Er kunnen inderdaad, zeg maar, sprake zijn van ernstige voedingsstof, zeg maar, tekorten. Als je heel erg eenzijdig, zeg maar, eet. Maar gelukkig is het iets wat we eigenlijk relatief heel, zeg maar, weinig zien. Ook bij kinderen die toch een heel beperkt, zeg maar, voedingspatroon hebben. Heb ik in het verleden best regelmatig, zeg maar, bij kinderen bloedonderzoek gedaan. Maar er was altijd maar een hele kleine factor van de kinderen waarbij je inderdaad tekorten, zeg maar, vaststelde. Dus tegenwoordig merk ik ook zelf dat ik het toch wat minder vaak doe. Omdat het doen van onderzoek puur alleen maar om iets vast te stellen, soms ook wel belastend gaat vinden. Dus je gaat toch een inschatting maken op basis van hoe eenzijdig het voedingspatroon is, maar ook op basis van het gewicht, maar ook op basis van hoe gaat het voor de rest met een kind. Inderdaad, heeft het voldoende energie? Heeft het vaak infecties? Komt het niet goed mee met de klas? Dus je kijkt echt naar het hele plaatje. En als je daar zorgen over hebt, dan is het iets waar je naar, zeg maar, gaat kijken. Is dat er niet, hè? Is er een eenzijdig voedingspatroon? Maar is dat niet extreem, zeg maar, eenzijdig? Dan gaat het voor de rest eigenlijk buiten het voedingsprobleem om met het kind best wel goed. Dan is het ook weer niet iets waar ik heel bang voor ben. En dus ook niet een reden heb om dat bij ieder kind maar standaard te controleren. Dus dat is echt een afweging die je daar, zeg maar, in maakt.
Ja. Oké, dan laat je de diëtist dus meekijken van wat er naar binnen gaat en wat er nodig is op die leeftijd.
Ja, zeker. Ja, en dat doet heel vaak natuurlijk als we de kinderen echt bij ons in het volledige e-team zien, hè, dan kan natuurlijk een diëtist dat heel goed berekenen. Dus dat is vaak wel heel helpend. Anderzijds, doordat ik natuurlijk als kinderarts best wel veel kinderen zie, kan ik op basis van vaak het voedingspatroon zelf ook wel een inschatting maken van hey, zit hier nou hele ernstige tekorten in en heb ik inderdaad zo'n berekening van mijn diëtist nou nodig? Hè, of valt het mee gaan de tekorten wel meevallen? Want ook als je al berekende tekorten hebt, zeg maar door een diëtist, als je bijvoorbeeld bij die kinderen bloedonderzoek gaat doen, is er toch nog een heel deel van die kinderen waarbij je geen tekorten uiteindelijk zeg maar vaststelt. Dus het is vaak toch maar het topje van de ijsberg waarbij dat wel speelt. En als je gaat kijken naar de kinderen bij wie we wel zeg maar tekorten vaststellen, en het overgrote deel van die kinderen heeft vooral een tekort aan ijzer. En het lastige vaak daar weer aan is als je dat zeg maar hè, wil, ja, zo kleef je, dus als je dat wil gaan extra gaan geven naast wat kinderen zelf via voeding binnenkrijgen. Dan zijn dat ja, tabletjes of drankjes maar die vaak helemaal niet lekker zijn. En die ook allerlei bijwerkingen zoals obstipatie geven. Dus vaak is het ook niet zo makkelijk zeg maar op te lossen. En wat eigenlijk veel beter is, is dat je eigenlijk gaat kijken, ja, waarom krijgen deze kinderen nou een tekort aan ijzer? Het is eigenlijk omdat ze zo eenzijdig eten. En dan kies je er vaak eigenlijk voor van, nou, misschien kunnen we veel beter daarmee aan de slag gaan. Dan dat je puur ja, eigenlijk iets aan het ijzertekort doet, hè, door daar iets van de medicijn voor te geven. Maar je eigenlijk de oorzaak waarom het ontstaat, je vervolgens niet aanpakt. Vaak kiezen we er dan ook juist wel weer voor van, nou, laten we eigenlijk vooral aan de slag gaan met de voedingsproblemen. In plaats van dat je ja, alleen maar wat extra ijzer gaat geven.
Ja, dat is verstandig, ja. Ja, en wat ik me nou afvraag, wie kan ARFID diagnosticeren? Want ik merk dat hier nogal wat misverstanden over bestaan. En de ene keer hoor je bij een zijcentra, maar dat komt dan ook weer niet in het dossier. Zo hadden wij bijvoorbeeld in het dossier van onze zoons nergens staan dat het om ARFID ging. Terwijl er in het ziekenhuis en bij zijcentra geen twijfel over bestond dat het om ARFID ging. En mijn zoon er ook voor behandeld is geweest. Dus ik hoor dat van meer ouders terug.
Ja, nou, de term ARFID is relatief nieuw, hè? Dus het is voor het eerst opgenomen in het DSM-5, zeg maar, handboek. En dat handboek bestaat pas, zeg maar, die versie, hè? Dus de vijfde versie bestaat pas een aantal jaar. En daarvoor had ik nog niet, zeg maar, de term ARFID. En werd het meer omschreven als dus een selectief en een refractief voedingspatroon. Maar nog niet die, ja, zeg maar, die vaste term. En daarom is het dus ook een relatief nieuwe term. En is dat natuurlijk toch iets wat ja, geleidelijk aan een beetje zijn intrede zeg maar, vindt in de benaming. Uiteindelijk is het natuurlijk een diagnose die heel omschrijvend is. Hè, die eigenlijk aangeeft wat er voor type voedingsproblemen eigenlijk spelen. En die type voedingsproblemen zijn zeker niet nieuw. Hè. Die waren echt al wel aanwezig voordat het handboek, de vijfde versie zeg maar, daarvan uitkwam. En je ziet dus dat in de loop van de tijd ja, die term ook steeds meer wordt gebruikt, ook als e-team. Hè, toen wij vijf jaar zeg maar, geleden begonnen, hadden we wel gehoord van de diagnose, maar was dat niet een term die we eigenlijk heel standaard zeg maar, gebruikten. En dus ook bij jouw zonen hebben we dat toen inderdaad niet heel specifiek zo gedaan. Terwijl, ja, ze voldoen volledig aan de criteria. En dus is het ook iets wat, nou, denk ik, wel toenemend gebruikt wordt. Ik denk wel dat een term die wat meer wordt gebruikt door mensen die vaker kinderen zien, zeg maar, met voedingsproblemen. En artsen of bij huisartsen die misschien wat minder kinderen daarmee zien, ja, zou dat nog een relatief onbekende term zeg maar, zijn.
Ja. Ja. Dus het is op dit moment echt nog een kwestie van misschien wat gebrek aan kennis bij bepaalde zorgverleners. Dus dat is gewoon heel belangrijk dat deze kennis verspreid wordt. Want dan denk je dat dit wat minder voor gaat komen. Dat de diagnose niet gesteld wordt. Maar wel vaak wordt er een suggestie gewekt dat het daarom zou gaan. En worden ze vervolgens doorgestuurd naar specialistische hulp. Hè, en dan toch nog wordt het nergens in het dossier gezet. Terwijl als je dat eenmaal in een dossier hebt staan, opent het wel deuren. Op heel veel gebieden. Ook op het gebied bijvoorbeeld bij de gemeente om extra zorg in te kopen. Begeleiding te krijgen. hebben ze toch een diagnose nodig. Wij merkten dat we daar dan weer extra achteraan moesten gaan. En naar de kinderarts die momenteel de kinderarts van onze jongens is, echt moesten bellen van, nou ja, dit is het geval. Het staat nergens, maar we hebben het wel nodig, deze diagnose. Dus ja, dat verbaast ons eigenlijk. Maar ja, jij zegt ook, dat kan in de toekomst kan dat wel gaan verbeteren als er meer kennis komt.
Ja, dat denk ik wel. En ik denk, weet je, in die zin dat het zeker soms helpend kan zijn. Ik denk niet dat het altijd per definitie, zeg maar, nodig gaat zijn. Kijk, je kan natuurlijk voedingsproblemen als je goed omschrijft wat er precies speelt. Want dat is uiteindelijk wat natuurlijk ook de term afwit wel is. Maar het is denk ik heel helpend om het om een diagnose te noemen, omdat het precies het vertelt heel duidelijk wat er eigenlijk precies speelt. En je kan natuurlijk ook wel bij een kind omschrijven wat het is, maar dat maakt het soms net wat minder duidelijk, denk ik, ook wel soms voor de buitenwereld, van wat speelt er nou zeg maar precies.
Ja, het scheelt een discussie als je kunt zeggen waar het om gaat. Dan merk ik dat je echt wel serieuzer wordt genomen. Oh, dan is het niet iets wat ouders zelf hebben bedacht, maar dan is het een bestaande diagnose. Dat wordt toch echt serieuzer genomen? Ja.
Kijk, anderzijds denk ik, en dat blijft natuurlijk altijd lastig, van ja, wanneer noem je iets nou wel ARFID en wanneer noem je iets niet heel specifiek, zeg maar, ARFID. Ja, daar zijn natuurlijk geen hele harde, zeg maar, richtlijnen over wanneer je dit wel noemt en wanneer je dit niet noemt. En ik denk dat het belangrijk vooral is om te kijken van, ja, wat verwacht je? Enerzijds dat er met voedingsproblemen gaat, hoe zich die verder gaat ontwikkelen. En anderzijds ook wat de gevolgen vooral van de voedingsproblemen zijn. Ja. Want dat is denk ik waar je het onderscheid zo goed mogelijk in kan maken tussen, is het nou een kind met, zeg maar, een selectief voedingsprobleem, maar heeft het er relatief weinig, zeg maar, last van? Ja, het zijn er toch kinderen die echt beperkingen ervaren en krijgen door de tekorten die ze hebben.
Ja, en het is niet altijd lichamelijke beperkingen, maar veel vaker nog sociale. En dat valt toch, als daar sprake van is, dan valt dat toch ook onder de diagnose ARFID. En dat is wel iets wat heel vaak teruggehoord wordt, want het is ontzettend bepalend voor kinderen als zij door hun eetproblemen niet naar feestjes kunnen gaan of buiten de boot vallen bij leeftijdsgenootjes. Dus Dat is wel iets wat je vaak terug hoort.
Dat stukje, en eigenlijk is dat een beetje hetzelfde als met, waar we het net over hadden, met dat stukje gewicht. Het is niet zo dat het hebben van ARFID per se moet leiden tot ondergewicht. Of dat het per se moet leiden tot sociale problemen. Of dat het per se moet leiden tot afhankelijkheid van zondevoeding. Maar een van die dingen moeten wel, zeg maar, eigenlijk spelen. Er moeten echt beperkingen zeg maar, zijn die het gevolg zijn van de voedingsproblemen die er zeg maar, zijn. Dan wel op gewicht, dan wel op sociale context. Dus even die sociale context is natuurlijk iets wat je vooral bij de wat oudere, zeg maar, kinderen ziet. Hè? Dus bij de jonge kinderen die we zien, dan zijn het vaak niet de kinderen zelf die de beperkingen ervaren. Maar zijn het vaak meer de families die de beperkingen ervaren. Maar hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze natuurlijk zelf ook gaan merken dat zij een ander eetpatroon hebben dan leeftijdsgenoten.
Ja. Ja. Hey, had jij een idee hoeveel kinderen er in Nederland met ARFID zijn?
Nee, exact weten we dat natuurlijk niet. Er wordt niet een database bijgehouden waarin dat is. Als je in de brede groep, zeg maar, van voedingsproblemen kijkt, dan weten we dat er echt wel een heel aanzienlijk deel van de kinderen voedingsproblemen heeft. En ook daarbij hangt het natuurlijk een beetje van af, wanneer noem je iets nou echt een voedingspatroon of een voedingsprobleem. De cijfers daarin variëren wel van een aantal, zeg maar.
Ik heb wel wat cijfertjes. Ik heb wel wat cijfertjes gekregen, want Sandra Milkens is natuurlijk volop onderzoek aan doen. En op dit moment wordt er een voorzichtige schatting gemaakt. En het zijn 150.000 kinderen in Nederland die ARFID hebben. En 130.000 volwassenen. Dus dan hebben we het echt wel over enorme aantallen.
Zeker. Ja. En dat is altijd, dit zijn aantallen. En dat moet je altijd, vind ik, ook een beetje relativeren ten opzichte van hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk. Mm-hmm. Maar als je naar de kinderen, zeg maar, kijkt. Dan zie je dat de percentages dus een beetje verschillen van 2-3% tussen getallen die tot zeg maar 20% zeg maar, kunnen oplopen. Maar het hangt ook een beetje van af, dus ja,
in welke mate,
zeg maar, kijkt en in welke mate noem je zeg maar, iets een voedingsprobleem.
Maar ja, dit is echt nog wel een voorzichtige inschatting, want wat ik ook heb gemerkt is dat nog heel veel ouders niet op de hoogte zijn dat het om een eetstoornis gaat en achter de voordeur met hun problemen tobben en hier met niemand over durven te praten. Dus als je die groep ook kan bereiken en kan voorlichten, zodat zij ook op zoek kunnen naar de juiste hulp en zich niet langer de schuld geven van de eetproblemen van hun kinderen, dan denk ik dat er ook nog veel meer mensen naar voren komen die, ja, die toe gaan geven dat er problemen spelen. En het zou nou zo mooi zijn om deze mensen al heel in een vroeg stadium te kunnen helpen, zodat deze kinderen, dat het nooit uit gaat groeien tot een echte eetstoornis. En dat zou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
Anderzijds denk ik ook wel, hè, dat dat echt wel een onderwerp is, hè, waarom voeding wordt natuurlijk al van een heel jonge leeftijd op het consultatiebureau wel besproken. En ook bij de kinderen die natuurlijk zeg maar opgroeien. En dus in die zin denk ik dat Nederland best een land is waar echt wel aandacht al is er voor de ontwikkeling van ja, het voedingspatroon en ook van de problemen zeg maar, die daarin kunnen ontstaan. En denk ik juist ook wel dat er echt wel momenten zijn waarop er dus ook wel laagdrempelig naar kinderen worden verwezen om inderdaad mee te denken van hé, wat kan er nodig zijn of niet. Als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis kijkt naar dus alle kinderen die zo vroeg zeg maar bijvoorbeeld worden geboren. En daar wordt echt wel vanaf ontslag uit het ziekenhuis over nagedacht van hé, hoe gaat het eigenlijk met het eten van deze kinderen? En wat hebben zij daarvoor nodig? En met echt als doel om te kijken, kunnen we ervoor zorgen dat deze kinderen toch door de beperkingen die ze gehad hebben, toch ook weer de positieve stappen in de eetontwikkeling zeg maar, gaan doormaken. En hoe vroeger je daar eigenlijk aandacht voor hebt, hoe groter inderdaad de kans is dat problemen op oudere leeftijd veel minder zeg maar, zijn dan wanneer je daar die eerste levensjaren helemaal geen aandacht voor hebt. Alleen daarvan weten we ook, bij een deel van de kinderen lukt dat heel goed. En bij een deel van de kinderen zie je dat, dus dat het ondanks alle aandacht die ervoor is, je toch ziet dat de kinderen voedingsproblemen blijven houden. Dus dat is best een punt waar we, ook als ziekenhuis aandacht voor hebben, maar soms denk ik ook nog wel meer aandacht zeg maar, voor kunnen gaan hebben met elkaar. Om ook in dat preventieve stuk, hè, zo noem ik dat, dus dat je inderdaad het voorkomen van voedingsproblemen, je aandacht hebt.
Ja, mooi. Ik vind het een mooie afsluiting. Ja, dus aan de ene kant roep je ook op dat er preventief ook meer aandacht voor komt. Dus ik hoop ook echt dat het geval gaat zijn voor de toekomst. Ik wil je bedanken voor dit gesprek en je uitgebreide antwoorden. Ik weet zeker dat de luisteraar hier veel aan zal hebben. Ik ben wel weer veel te lang over mijn tijd heen. Dat is jammer, want het was erg een ontzettend interessant gesprek. Dus, dank je wel voor deze antwoorden.
Graag gedaan.
Ja, fijne avond verder. Ja.
Ik vond het een interessant gesprek dat ik met Berbe had. En als er vragen zijn die jullie nog aan haar willen stellen, dan kun je die mailen naar rmaris@solcon.nl. Je kunt je vragen ook stellen in de besloten Facebookgroep van Overleven met ARFID. In deze groep zitten zorgprofessionals op het gebied van ARFID, ouders van kinderen met ARFID, pubers en volwassenen met ARFID. Tot slot wil ik iedereen die privé of als leerkracht op school of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen en meer te weten willen komen over ARFID, nogmaals aanraden om het boek Overleven met ARFID te lezen. Wil je daarnaast aan het kind met ARFID uitleggen wat ARFID is, dan zou je Thijs Lust geen IJs ook kunnen bestellen. Dit kan bij elke Nederlandse boekhandel en bij de bibliotheek. In de volgende podcast komt Katinka Trouwborst aan het woord. Zij is maatschappelijk werker in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Naast haar werkzaamheden op de intensive care neemt zij deel aan het multidisciplinair pediatrisch eetteam van het WKZ. Wanneer deze podcast zou worden opgenomen is op dit moment nog niet bekend in verband met de vakantieperiode. Mocht je geen aflevering willen missen, abonneer je dan nu op deze podcast. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer.